Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe GridTalk podcast. Met de jongste Ferrari-debutant ooit, die ook nog eens een geweldige indruk achterliet, hoopten we op spanning voor de winst. Maar ook deze race was Max Verstappen weer degene die aan het langste eind trok, met wederom een flinke overmacht. En dat terwijl het bij Red Bull Racing onverminderd door blijft rommelen door de prikkelen rondom Christian Horner. We gaan het erover hebben met ook deze week aan tafel Arie Meijer.
Hoi, hallo.
En Alexander Kriep.
Ja, goedemiddag jongens.
Ja, Max Verstappen gewoon weer gewonnen. De zoveelste overwinning.
Ja, nummer 9.
Nou overwinning nummer 56 in totaal al.
Ja, precies. En de 9e op rij alweer.
Ja, kun je nagaan. Als hij die... was even ergens vorig seizoen. Als hij die ene ook nog had gewonnen, had hij nu 20 op een rij gewonnen al, volgens mij.
Ja, dat is wel, indrukwekkend als je erover nadenkt. Maar gelijktijdig weten we dat hij die ene niet heeft gewonnen in Singapore. Nee. En dus maakt dat helemaal niks uit.
Nee. Maakt niet uit.
Wacht, beginnen we gewoon weer opnieuw.
Ja, toch? Maar hij staat wel op 9.
Statistiekjes, toch leuk.
Ja, zijn 100ste podium, dat dan weer wel, hè?
Dat dan weer wel, ja. Ja. Zelf zei hij erover, ik heb 88 niet gehaald in de 188 races. Dus dat vind ik wel mooi. Maar laten we maar beginnen met het main talking point van dit raceweekend. Dat was natuurlijk het uitvallen van Carlos Sainz. Het begon al op de woensdag. Toen was hij al ziekjes, bleef hij in zijn hotel. En deed hij ook de media dingen allemaal niet. Op donderdag reed hij wel gewoon. Maar op vrijdag toen moest hij toch ineens naar het ziekenhuis voor een operatie aan zijn blinde darm. En toen mocht ineens Oliver Berman, 18 jaar, Formule 2 rijder, die mocht ineens zijn debuut gaan maken. Wat een moment voor die jongen, hè?
Wat voor een debuut. Echt ongelooflijk. Alleen al kwalificeren op de 11e plek, vlak achter Hamilton. Knap werk, maar ook gewoon die race. Ik zeg chapeau. Echt, ik vind het echt zo ongelooflijk knap wat die jongen heeft laten zien. Dit hadden maar weinigen verwacht dat hij dit zou doen. Zeer indrukwekkend, want het is ook gewoon niet zomaar een circuit waar hij instapt. Dit is, het wordt gezegd, het zwaarste circuit op de kalender. De persoon die over de opleiding gaat, dat is Joe Clear. Was ooit de engineer van onder meer Jacques Villeneuve van allemaal meer. Die heeft ook gezegd, dit is de zwaarste race op de kalender. Hij zat een beetje te twijfelen tussen deze baan en Zandvoort. Maar ja, hier staan de muren heel dichtbij. En wordt elk foutje keihard afgestraft. En hij heeft gewoon geen foutje gemaakt. Tenminste, geen serieuze fouten. Gewoon, hij heeft ontzettend strak gereden. En ja...
Wel eens hier en daar had hij volgens mij eventjes een stukje, bocht afgesneden en zo. Maar ja, goed, dat zijn geen, kolossale fouten.
Nee, precies. Dat
heeft hem heel gehouden. En dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Helemaal op je debuut. Zorg dat die auto de finish haalt. En hoe die het doet. Ja, ik knap. Je ook in de race, de eerste ronde, gelijk vechten. Gelijk vechten op positie. Niet afwachten. Ik dacht, dit is, als dit het precedent is wat hij voor de rest van de race wil laten zien, daar kunnen we nog wat verwachten, jongens.
Gewoon een auto die hij niet kent, hè? Gewoon, hij heeft nog nooit eerder in deze auto gereden. Dat gevoel heeft hij helemaal niet. Hij had nog nooit op de harde band gereden, dus dat was gewoon, doe maar. En aldoende leert men. Het is echt gewoon heel knap en heel indrukwekkend. Kijk, waar ik dan aan zat te denken, van we hebben natuurlijk als Nederlanders hebben wij Nyck de Vries gehad, die ook mocht gaan invallen vanaf de derde training. Dat was de race op Monza. Hij stapte in een Williams. Maar als je die invalbeurt met deze vergelijkt, dan is Monza toch een hele makkelijke race vergeleken met deze. Dit is hoge snelheid. Allebei hoge snelheid. Maar hier het circuit met de meeste bochten. Langste circuit.
De snelste betonmuren.
Ja, dus dat alles met elkaar. Vind ik deze prestatie echt vele malen indrukwekkender dan wat Nyck de Vries heeft laten zien. Met erbij, hij is, wat Alex net ook aanhaalt, hij zat meteen, deed hij mee in de gevechten. En hij heeft ook gewoon meerdere gevechten heeft hij gewonnen. En dat hij niet helemaal naar voren rijdt, logisch. Want hij is een rookie, zit voor de eerste in deze auto en heeft gewoon de kennis van die auto niet. En ergens blijft dan ook dan wel. Je kan hem beter heel houden en dan op de zevende plek finishen dan wanneer je hem als naar voren rijdt en dan gewoon vol in de muur parkeert.
Eens. Dus uiteindelijk een zevende plek natuurlijk, gewoon hartstikke netjes. Ik had persoonlijk ook niet verwacht dat hij de top 6 zou gaan eindigen. Want ja, goed, dat zijn toch de iets wat snellere coureurs. En alles daarachter zit iets dichter bij elkaar. En dan met de één na snelste auto, laten we het zomaar noemen. Dan kan je daar natuurlijk wat makkelijker bij aanhaken. Maar
ook een Hamilton plek. En een Norris die achter hem aankwamen met zachte banden, vers rubber. En die komen achter hem aan en hij laat zich gewoon niet gek maken. Gewoon... echt gewoon knap. Knap dat hij zich zo staande heeft weten te houden.
Ja. Ze gaan hem afgeven, denk ik.
Precies. Gaan we hem binnenkort te zien op de grid?
Ja, volgend jaar. Ik denk persoonlijk dat Haas wel eens zou kunnen zeggen van... wij knikkeren een van onze twee rijders eruit... en wij durven het weer aan met een rookie.
Nou ja, kijk, hij gaat
Want
sowieso...
Dat hebben ze natuurlijk eerder ook gedaan, hè? Met Mick Schumacher destijds.
Ja.
Ja, kijk, hij gaat dit jaar nog meerdere malen een eerste training rijden voor Haas. Een stuk of wat. Aldoende kunnen ze hem ook een beetje beter leren kennen. Hij heeft al gereden, wat testdingen gedaan voor Haas ook.
Ja. Mexico en Abu Dhabi heeft hij volgens mij afgelopen jaar de vrije trainingen gereden.
Ja, dacht ik ook, ja. Maar ook gewoon, het is een jongen die ze zullen gaan testen en uitproberen. En ja, het lijkt mij wel dat hij volgend jaar gewoon in een Haas rijdt om ervaring op te doen.
Ja.
Ja, ik denk dat het dan wel verdiend is.
Misschien we hem daarna ook nog naar Ferrari opstappen. Want ja, dat is natuurlijk het ding.
Ja, de komende jaren niet.
Die hebben nu net Hamilton vastgelegd. En Charles Leclerc vastgelegd voor nog meer jaar.
Maar het is een jonge jongen. Hij is 18 jaar. En het is juist goed om dan in die eerste jaren gewoon ervaring op te doen. Gewoon even rustig beginnen.
Ja, hier kan je ook in 3 jaar helemaal kapot rijden. Dan ben je 21, ben je nog steeds jong. Maar je kan je ook helemaal kapot rijden in zo'n Haas. Dat je gewoon niks kan presteren als die auto zich niet goed ontwikkelt of niet bij je past en je kan niet meekomen. Ja. Dan kan het je carrière helemaal kapot maken. Hè?
Precies.
Dat moet je niet vergeten. Dus hij moet ook niet te lang in zo'n B-team gaan zitten.
Nee.
Over het algemeen stromen de grotere talenten die stromen wel door. En je zegt het ook wel, maar we weten bijvoorbeeld ook van een Russell. Die heeft ook meerdere jaren bij Williams gezeten, wachtende op het moment om door te stromen naar naar een Mercedes-stoeltje. En is hij eenmaal klaar bij een Haas omdat zijn talent het laat zien, dan of moet Ferrari dan gewoon ingrijpen. En anders wordt hij gewoon simpelweg weggekaapt door een van de andere teams als Ferrari het zelf niet doet. Zo is het natuurlijk ook wel weer.
Want hij zal ook natuurlijk niet akkoord gaan met een langere verlenging bij Ferrari als hij geen toekomst ziet bij de hoofdmacht, zeg maar.
Ja, precies.
Als hij, ik zeg maar wat, bij Alpine terecht kan. Nou, nu moet je dat ook tegenwoordig ook niet willen, maar een middenveldteam.
Wat zeg je nou, Jordi? Jordi, wat zeg je nou?
Een achterveldteam. Dan kan ik me voorstellen dat hij gewoon zijn hel elders gaat zoeken, ja.
We hebben het maar net over dat je je carrière kapot kan maken als je bij een B-team gaat rijden en dan zeg jij dat hij naar Alpine moet.
Ja, nou ja, goed, ja. Nou, maar niet uit. Maar, weet je, een middenveldteam.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
En dan kan je langzaam aan de stapjes maken, zeg maar wat.
Laat hem naar Aston Martin gaan anders.
Ja, mag
Alonso vervangen over anderhalf jaar.
Ja.
Ja. Zal een keer moeten gebeuren.
Ja, goed, weet je, het kan natuurlijk ook zo zijn. Kijk, we hebben ook gezien, bijvoorbeeld een Drukovic was een groot talent. Die dacht, ik ga espresso's halen voor Alonso, dat vind ik interessanter. Die heeft gewoon een topstoeltje in de IndyCar heeft hij gewoon laten schieten. Ja. En wat doet hij nu? Ja, eigenlijk niks. Weet je, en dat kan natuurlijk ook zo zijn met Oliver Berman, dat die zegt, ik laat een stoeltje elders, laat ik schieten en ik hoop dat ik bij Ferrari terechtkom. Want wie weet zegt hij, ik heb geen zin om in die Haas te rijden. Zou ik persoonlijk niet heel erg handig vinden. Want als je eenmaal in de Formule 1 rijdt, dan rij je in de Formule 1.
Persoonlijk vind ik Berman wel een groter talent dan Drukovic. Ondanks dat Drukovic een Formule 1, Formule 2 titel op zijn naam heeft staan.
Ja. Maar dat heeft Oliver Berman natuurlijk nog niet.
Nee.
Hij staat momenteel achteraan in de Formule 2.
Nee, maar je hoeft ook niet altijd...
Dat heeft een reden.
Je hoeft ook niet altijd een titel te pakken. Kijk naar een Lando Norris of kijk naar een Alexander Albon. Hebben die titel ook niet.
Nee.
Nick de Vries is wel, maar we weten hoe dat is gestaan.
ook daarbij duurde best wel lang. Beetje zoals bij Drukovic. Dat duurde ook net wat te lang eigenlijk.
Ja.
Maar goed. Nou ja, goed. Ik denk dat we van Berman nog best wel wat gaan zien. Dus in ieder geval
laten we het hopen.
Trainingen dit jaar.
Laten we het hopen. En laten we hopen dat het ook niet zo gaat zoals wij afgelopen seizoen hoopten bij Liam Lawson. Hè, na zijn geweldige invalactie door de breuken in de hand bij Ricciardo, zaten we ook natuurlijk te hopen van dat hij dit seizoen zou rijden voor de Racing Bulls. Maar niets van het alles. Hij staat gewoon weer aan de zijlijn. En je vind ik ook spijtig. Ik had hem graag in een van die auto's gezien.
Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje... Misschien, we hebben natuurlijk zo'n oude garde ook in de Formule 1 rondrijden.
Ja.
Is het misschien ook wel gewoon een beetje het begin van de verjonging? Want hè, we hebben nu... Alonso is natuurlijk best wel aan de op leeftijd inmiddels. Nee. Hamilton
Alonso
is op leeftijd. Hulkenberg, Magnussen. Ik bedoel, dat zijn wel allemaal coureurs die op een gegeven moment gewoon vervangen gaan moeten worden.
We krijgen er straks inderdaad heel veel.
Nog wel als eerste waarschijnlijk.
Ja, we krijgen er straks heel veel op hetzelfde moment. En dan is het inderdaad ook wat je zegt. Ja, kijk, een Alonso. Ik durf inmiddels niet meer te voorspellen hoe lang hij nog door kan gaan. Maar daarbij wel ook die kanttekening. Hij presteert echt gewoon nog op idioot hoog niveau.
Daarom.
Als ik een topcoureur mag selecteren, dan staat hij toch wel vrij ver bovenaan. En ver boven heel veel andere coureurs die op de grid staan. Dus ja, in dat opzicht zou ik zeggen, hij kan nog wel even mee. Maar ja, nou ja, kijk, ik zou Ricciardo zou ik weer gooien. Volgens mij heeft hij zijn tijd gehad. Hulkenberg
heeft zijn beste tijd gehad.
Is ook wel klaar.
Ocon mag
Bottas,
van mij ook,
Bottas, vind, Bottas is wat mij betreft ook klaar. En die rijdt ook nog geen... zeker wel 10. Nee, maar 2013, 12, 13 staat hij in. Ik weet het nog niet eens meer.
Ja, zit ook al aan zijn 10 jaar, ja.
Perez is natuurlijk ook wel klaar. Maar ik denk inderdaad dat wij straks een hele grote lichting gaan krijgen die in één keer wordt afgelost. Wat enigszins verrassend is...
Laten we eerlijk wezen, 2 jaar geleden, toen dachten we, nou, de markt zit wel vast. Dit is het zit allemaal wel... Hier gaat niet echt verandering in komen. Maar nu ineens lijkt het best wel, als je ziet, bepaalde prestaties inderdaad van coureurs. Ik noem maar wat, Magnussen en inderdaad Perez. Dat zijn wel allemaal coureurs die nu ineens wel vervangen gaan moeten worden. En dan is het wel de vraag, hebben we zoveel rondlopen? Ja. Want de afgelopen jaren hebben we natuurlijk heel veel talenten gehad die gewoon geen plek konden krijgen en dus maar wat anders zijn gaan doen.
Dat is wel het probleem wat je krijgt inderdaad.
Ja.
Want de talenten moeten wel beschikbaar zijn.
Ja. En de afgelopen jaren hadden we die. Maar ja, die zijn allemaal wat anders gaan doen. En nu is de vraag, zijn ze nog goed genoeg? Weet je wel?
Als je talent hebt, dan ben en blijf je goed genoeg. Dat is het probleem niet. Maar de vraag is een beetje, als ze bijvoorbeeld naar IndyCar zijn gegaan en ze rijden daar voor een topteam. Geef jij een carrière in Amerika op om bij een achterhoedeteam in de Formule 1 te gaan rijden?
Daarom. Ja, en zeker als je bij een topteam in IndyCar zit, hoef je ook niet eens zelf sponsorgeld mee te brengen.
Nee.
In ieder geval de helft van de tijd. Ook niet altijd. Maar je hebt altijd nog wat meer gesponsorde auto's natuurlijk. Maar ja.
Ook gelijktijdig. We noemen ook een Perez. En die zit natuurlijk al in de nadagen van zijn carrière. Want voordat hij bij Red Bull kwam te rijden en hij daar werd aangekondigd, leek zijn carrière ook al voorbij. Gelijktijdig moeten we natuurlijk niet vergeten dat het hem, zij het met moeite, wel gelukt is om vorig jaar tweede in het kampioenschap te worden. En dat hij op dit moment opnieuw tweede in het kampioenschap staat.
Dus hij heeft tot nu toe alles gedaan wat hij kan doen.
Om het zo te zeggen, tot nu toe zet hij alles op alles om ook het stoeltje voor volgend jaar veilig te stellen. En dat betekent voor hem dan in ieder geval ook uitstel van een mogelijk pensioen.
Ja, maar ik denk dat als we allemaal diep in ons hart kijken, dat wij dit jaar aan het einde van het seizoen wel afscheid gaan nemen van Perez.
Dat weet ik niet.
Nou ja, weet je, kijk, als je als Red Bull zijnde, iemand wil hebben die zeg maar Max kan uitdagen, ja, dan heb je aan Perez de verkeerde.
Ja, maar ik denk dat ze op dit moment al wel verder gaan kijken dan of je Max moet uitdagen. Want stel je voor dat de bal wel Max met Newey en alles richting Mercedes gaat rollen. Stel dat dat wel gebeurt, dat kan. Dan moet je wel een opvolger hebben. Ja. En op dit moment hebben ze die niet. Op dit moment hebben ze geen waardige opvolger.
Want met Yuki heb je niks, met Ricciardo heb je niks, met Perez heb je niks. En dan moet je in je jeugdopleiding gaan kijken. Nou, dan heb je de Iwasa's en de... Maar ja, dat... Weet je, dat is ook nog niet sterk genoeg.
Ze moeten langzaamaan buiten hun pool gaan kijken.
Maar Iwasa valt ook af, want de verbintenis met Honda eindigt.
Ja, nou ja, precies. Dat helpt ook al niet. En ja, goed. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen, dat was ook met Nick de Vries al zo. Daarmee hebben ze ook al buiten hun eigen pool gekeken. Omdat ze toen ook blijkbaar Liam Lawson niet eens goed genoeg achten. En ook Liam Lawson, ja, weet je, die zie ik ook niet de kar trekken bij Red Bull als eerste rijder.
Nee, zeker niet. Nee, het is inderdaad, als mocht Verstappen toch ergens om een of andere reden vertrekken, dan zal Perez zal inderdaad blijven. En Christian Horner zal vervolgens Ricciardo doorstomen. En dat betekent dat er een plekje vrijkomt bij de Racing Bulls. En ja, niet anders dan dat.
Nee. En verder wat ze in de Formule 2 hebben lopen is Isaac Hadjar en Pepe Marti. Maar ja, dat is ook nog niet het niveau om bij Red Bull in te stappen. Dat is hooguit Racing Bulls niveau.
En zelfs daar twijfel ik al over.
Ja, nou ja, eens. Dus, nou ja, goed.
Dat wordt een grote uitdaging om inderdaad dan de juiste personen en de juiste talenten daar weer te gaan vinden. Maar gelijktijdig, kijk, je kan er de donder op zeggen dat er wel wat mensen met pensioen zullen gaan aan het eind van het seizoen. Alleen de vraag is hoeveel het er zullen zijn.
Ja, nou dat. Dan moeten we maar eens door naar de start, waar ook wel een apart moment gebeurde. Ja, een soort halve valse start van Lando Norris, die niet bestraft werd. Persoonlijk zat ik er naar te kijken. Toen dacht ik, ja, maar ja, hij beweegt toch. Maar dat zat toch anders, hè?
Het is een valse start op een manier die je kunt doen. Als je doet, is dit de manier waarop je het moet doen. En dat is dus bewegen, maar in je startvlak blijven staan. Dus niet over het witte lijntje komen en weer stilstaan voordat de lichten doven. Nou, dat heeft hij gedaan.
Ja, geen hij heeft echt afgegaan. Heel veel geluk gehad. Maar wat me wel verbaast is dat dus de Formule 1 dit niet dichtgetimmerd heeft. Want je zou, mijns inzien, zou je best wel kunnen stellen... dat op het moment dat de lampen aangaan, moet iedereen stilstaan totdat ze weer uitgaan. Dat zou een hele logische regel zijn voor zo'n startprocedure.
Nou ja, inderdaad.
Het is juist dat ze er vanaf gestapt zijn. En dat is het opmerkelijke. Want eerder was dat ook zo. Totdat we eenzelfde situatie bij Bottas hebben gezien. En die werd dus niet gestraft. Omdat hij dus in zijn startvlak. Of startvak bleef staan.
Ja. Het lijkt me nog steeds. Voor de racerij is het beter. Want de conclusie is, Norris hoeft niet naar binnen, dus er blijft een gevecht. Hè?
Nee, absoluut.
Zou je kunnen zeggen. Maar inderdaad, wat je zegt, het is wel, ja.
Ja, de regel laat gewoon nu voor de kijker is het een onduidelijke regel. Want wij kunnen als fans thuis kun je niet zien of hij nog binnen zijn startvak staat of niet. Je ziet hem bewegen, je denkt, waarom?
Maar daarom heb je een scheidsrechter. En die kijkt ernaar en bepaalt, nee hoor, het was goed.
Ja.
Ik zou zeggen van ja, hoezo moet de regel duidelijker? Want hij is toch duidelijk. Is het een valse start, dan word je gestraft. Maar is het geen valse start, dus blijf je en binnen het startvak en je staat gewoon stil, is er niks aan de hand. Ik vind het eigenlijk juist wel een mooie regel dat je niet wordt gestraft. Want linksom of rechtsom, Norris in dit geval, is gestraft. Want als jij een moment hebt zoals jij doet, dan ben je je concentratie kwijt. Tenminste, het was niet meer zoals het was. En je moet omschakelen na een fout die gebeurde omdat je dacht dat het licht al uitging.
Ja. Dus, precies, waarschijnlijk die eerste 10 bochten heeft hij al gedacht van ja, ik krijg een straf, kut.
Ja, maar hij komt ook gewoon slechter weg. Want,
ja, klopt.
Je zit gewoon, je bent gewoon benadeeld hierdoor. Dus in dat opzicht, ik vind het alleen maar mooi dat niet een coureur nog een extra straf opgelegd krijgt. Want dat zou ik toch ook een beetje jammer vinden. Ook helemaal kijk naar wat er vervolgens gebeurt is met Norris. Hij komt naar voren, besluit buiten te blijven. Reed hij uiteindelijk aan de leiding. Dus krijgt hij dan zo'n straf van noem maar hoeveel seconden. Ja, dan is er een race gekeken en dat was gewoon jammer geweest.
Nee, dat klopt. En dan verpest je wel echt helemaal de hele race van een coureur.
Nou ja, dus vandaar dat deze regel zoals die nu is, dat bevordert wel de racerij. Want je wordt niet voor een minimale beweging, waarbij je dus zelf ook nog nadeel hebt, per se word je niet meer per se bestraft. Dus dat is op zich.
En heel letterlijk gezegd, is dit een moment wat gebeurt voorafgaand aan de start? Want de lichten zijn nog niet uit, dus de race is nog niet begonnen.
Ja, is ook weer zo. Ja. Nou ja, goed. Over straffen gesproken. Kevin Magnussen. Die heeft er nogal wat verzameld zaterdag.
Ik kon de bingo-kaarten weer bij pakken, hoor.
Oprecht. Maar dat was al met al toch best een slimme strategie. Een sterk staaltje teamwork. Of kunnen we zeggen, het was ook ergens wel een beetje onsportief.
Nee, als je sneller bent.
Nee, om de straffen zo te gebruiken dat jij de rest van het veld ophoudt. En je teamgenoot lekker weg kan rijden.
Ja. Slim werk.
Ja.
Ja.
Ik heb daar echt van genoten. Ja, sorry, ik kan niet anders zeggen. Ik heb er echt van genoten. Nee, echt totaal niet. Want als jij sneller bent, als coureur erachter, ga er maar voorbij.
Dan heb je een punt.
Zolang je er niet voorbij gaat, ben je niet sneller. En het maakt niet uit of je 10 kilometer of 300 kilometer per uur rijdt. Ik heb hiervan genoten. Ik vind het fantastisch dat ze een punt hebben gepakt. Ik gun het Haas, ik gun het Hulkenberg. Magnussen, jammer dat hij die straffen had. Maar op deze manier, ja, goede team spirit. Ik hoop dat dit een beetje het nieuwe Haas is. Dat we een frisse wind krijgen en dus dit soort dingen wel kunnen gaan verwachten. Dat ze veel meer samenwerken, dat ze een beter team gaan vormen, waardoor ze uiteindelijk voor de hele sport dat het gewoon goed is.
En dit is wel een baan waarop je ook kan inhalen. Het is niet een Monaco waarbij inhalen eigenlijk gewoon nog onmogelijk is.
Nee.
Op deze baan zijn er wel degelijk gewoon mogelijkheden. Dus ik ben het volledig met Alex eens. Ben je inderdaad sneller, ga er maar gewoon voorbij. Weet je auto anders te positioneren, kom net iets anders uit de bocht. Wat we bijvoorbeeld Albon ook hebben zien doen. Die probeert verschillende lijnen, probeert het zelfs buitenom. Waarbij je vervolgens eigenlijk direct zegt van ja, maar dat kan helemaal niet daar. Dat bleek, maar hij probeert het wel. En dat vind ik mooi.
Het wel, ja.
ja. Dat zijn de mooie dingen. Maar als we toch over straffen pakken hebben, dan hebben we natuurlijk een Perez ook.
Ja.
Meteen naar zijn pitstop. Unsafe release.
Ja, heel duidelijk.
Hij kan er zelf weinig aan doen, want hij wordt natuurlijk weggestuurd door het team. Ja. Wat niet had gemogen.
Alonso zat er echt bijna in, hè?
Maar het zorgt er ook voor dat hij wel op een cruciale plek qua strafpunten komt. Dat hij mogelijk een wedstrijdje aan de kanten moet gaan staan. Het is heel dichtbij. Nou, wie zou er dan mogen instappen? Wordt het dan Ricciardo of wordt het
Ian Rossen? Ik denk Berman.
Ja. Nou ja, ik zou zeggen Nick de Vries, maar nee, dat zal niet oplossen worden. Maar die is de officiële reserve. Ik zou het echt heel raar vinden als ze dan ook nog weer Ricciardo gaan doorschuiven. Zou ik heel raar vinden.
Ik zou er niet gek van opkijken.
Helemaal alle shit die er aan de hand is, joh.
Weet je, het is Red Bull, dus niks verbaast me weer. Nee. Met alle drama die gaande is en überhaupt met beslissingen die ze de afgelopen jaren genomen hebben. Maar ik zou het wel echt heel raar vinden.
Een Christian Horner, die is helemaal weg van Ricciardo. Heb je de mogelijkheid om Ricciardo te testen in die auto? Dan maak je daar gebruik van. Als je mogelijk volgend jaar naast Verstappen wil laten rijden, dan wil je hem testen in een race situatie. Als je hem gewoon voorgeschoteld krijgt, ja, waarom niet? Ik denk dus dat zij Ricciardo doorschuiven en Lawson vervolgens in die Racing Bull zetten.
Ja, gaat zien. Gaat zien.
Ja, eerst moet Perez nog de overige strafpuntjes pakken.
Wie weet. Dan moeten we maar eens naar de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd hoor.
En dat kan er maar één zijn, hè?
Zullen we drie tegelijk zeggen?
We worden zo repetitief, dat is zo kloten.
Maar... Ja, maar ja, kom op.
Nou, 3, 2, 1,
Stroll.
Ja, makkelijk.
Ja, je parkeert hem gewoon twee keer het hele weekend in de muur. En dan ga je nog lopen fitten op je race-engineer... die vraagt of je je auto kan terugbrengen. Nee, fucking in the wall. Ja.
Kijk, is ook niet de meest logische vraag. Want nee, hij zegt ook gewoon zien dat hij in de muur staat. Maar...
Ja, hij zegt, maar... I clip the wall. En hij zegt, oké, kan je hem terugbrengen? Dat is toch een logische vraag?
Ja, oké. Okay,
Ik weet niet of die engineer ook heeft zitten kijken... maar je zag al dat het wieltje... overdwars op die auto zond. Ja, ja. En dat was de kans die niet als eerste de banden raakte. Dus
dat zei genoeg, ja.
Hij had wel een beetje last van zijn pols, hè? Want hij liet wederom... Dat hebben we in meerdere crashes met Stroll. Ja,
hij liet wel een beetje zo met zijn handen voor zijn borst, zo een beetje recht. En...
Ja, hij liet zijn stuur gewoon weer niet los.
Nee.
En dan denk ik, hij had echt alle tijd om na te denken... Oké, er komt een crash aan, er komt een impact aan. Hoe ga ik dit doen?
Los,
ja. In ieder geval handen van het stuur.
Ja.
Weet je, voor je het weet zit je weer net als Ricciardo thuis... met de gebroken polsen en ellende. Blijkbaar is bij hem ook al een zwak punt. Dus hele onverstandige, rare reactie die hij daar had. Ja. Als je het mij vraagt.
Nou ja, dus waardig Latifi van de week, denk ik.
Heel erg waardig, ja. Amateur.
Nou, waar we de Racing Bulls en Mercedes nog wel redelijk goed in hadden geschat na de pre-season tests. En ook dus na de eerste race eigenlijk, zakken die toch een beetje weg, hè?
Een beetje,
ja. Komt wel.
Het komt wel, ja?
Ja, de Racing Bulls ga ik wel van uit, maar Mercedes sowieso wel. Mercedes, die weten de weg wel te vinden. Die moeten gewoon nog even de juiste afstelling bij deze auto weten te vinden. Voor hun is het en blijft het gewoon een nieuwe filosofie waar zij mee moeten werken. En pakt nog niet helemaal lekker uit. Maar ik geloof erin dat zij over een paar races toch echt wel snappen en zien hoe die auto moet werken. En de weg naar voren weten te vinden. En gelijktijdig zo ver achter lopen ze nog helemaal niet. Alles, het veld zit gewoon dicht bij elkaar.
Toto die zei wel dat zij al in de eerste drie bochten een halve seconde verloren ten opzichte van de rest van het veld. En de rest van het veld, zeg maar, Red Bull en Ferrari. Dat ze daar al een halve seconde kwijt waren. In de eerste drie bochten. Daar heb je nog best wel wat te gaan, hè?
Ja, maar zo groot was de achterstand ook weer niet.
Nee, maar als ze dat dus kunnen fixen, als zij dus kunnen zeggen van, wij kunnen die highspeed bochten, daar kunnen wij, dat kunnen wij verbeteren. Misschien dat we dat dan ergens een keer mee kunnen doen. Ja. Maar zoals nu hebben ze echt een probleem.
Om het zo te zeggen, kijk, er staat weinig verschil tussen de Mercedes en de McLaren. Die waren gewoon aan elkaar gewaagd, deze race. Mm-hmm. Dus ja, we zeggen van, ja, die Mercedes is helemaal niks. Gelijktijdig. Zit het gewoon te vechten met McLaren. Dus ik zie eerlijk gezegd nog niet meteen het probleem.
Ja, McLaren is wel een klantteam, hè?
Zeker.
Maar, net als dat Aston Martin dat is.
Ja, maar McLaren is wel een team wat al langer met deze filosofie werkt.
Dat is zeker waar. Dus die hebben wel een voorsprong.
Ja. En maken er gewoon geen gebruik van.
Nee, nou ja, blijkbaar niet. Nee. Nou ja.
En daarvan verwacht ik juist dat dus Mercedes, als zij de wagen wel gewoon beter snappen, grote stappen naar voren kunnen maken, waar ik dat dus bij McLaren nog niet meteen zie gebeuren.
Ja. Ja, vorig jaar hebben ze het ook ineens het hele concept omgegooid en kwamen ze met een van de langzaamste auto's van het circuit naar een van de snelste. Daarom, dus ook bij McLaren kunnen ze het wel.
Daarom verwacht ik dat het wel kan.
Ja. Maar ik zie het dan eerder bij McLaren nu gebeuren dan dat het bij Mercedes gebeurt.
Zullen we zien. Je weet het niet.
Gooi hem er maar in, Arie.
Het paradepaardje.
Ja.
Dan nog wel eventjes naar een team wat voor de tweede week op rij een lastige wielmoer had. Een tegenstribbelende wielmoer. Ja. Vorige week was het Bottas, nu was het Guanyu Zhou. Die hebben de boel nog niet op orde daarmee.
Nee. Ik denk dat, dat komt door de budgetcap dat ze besteld hebben bij Temu of AliExpress.
De Temu...
Wielmoer.
Ja, Wielmoer, jezus. Ja, dat zal het zijn, hè.
Van Sauber, ja.
Ja.
Het zou me echt niks... Serieus, het zou me echt niks verbazen dat ze gewoon een slechte partij van die troep gekocht hebben.
Nou, ik denk die Wielmoeren, die zijn in ieder geval geen saubere koffie. Dat weet ik wel. Ja. God, nou.
Jordi,
maar het is wel een positieve ontwikkeling.
Hier heb ik de hele dag al op zitten broeden trouwens. Dus nee, grapje.
Maar het is wel een positieve ontwikkeling dat Audi vervolgens nu heeft gezegd... Na die slechte seizoenstart van... Weet je wat, wij gaan versneld het team van Sauber volledig overnemen... om het zo snel mogelijk om te dopen, of niet om te dopen, maar in ieder geval om het Audi te maken. De stickertjes Audi, dat komt er pas in 2026 op.
Precies.
Maar wel, er is werk aan de winkel.
Gehad.
Precies, maar er is wel werk aan de winkel.
Dat wij gewoon niet zo goed wisten wat er nou eigenlijk gaande was bij Sauber. Wie
gaat
het
dus ook gebeuren.
Ja, precies. En dat is wel positief. Want,
ze hebben goed ons geluisterd.
Ja. Audi, dank je wel. Je mag ons prima betalen met een Audi. Dat is geen probleem. Weet je, wij zijn ook de broers niet. Ik neem genoegen met een A1, maar als je een A6 over hebt, mag ook. Maar goed, dat is
prima. Deze podcast wordt nog niet mede mogelijk gemaakt door Audi.
Maar ook
misschien
daar,
volgende race wel.
Ook daar kunnen we verandering in brengen.
Ja.
Weet je, jordi@gridtalk.nl. Mail me. goed.
En zo niet, dan doet dat ouw.
Die.
Ja, auw, al die dingen, ja. Nou, wat een niveau. Oké, anyway.
We verzwakken, jongens.
Ik ga de touwtjes even in handen nemen. Ook opvallend, daar kwam Alexander mee. Piastri voor Norris.
Ja.
Vind ik mooi. Eindelijk.
Ja,
ik
vond het ook mooi.
Want in de kwalificatie was hij gewoon altijd wel gewaagd aan Norris. Zat hij er ook geregeld voor. Maar in de race kwam het er gewoon niet zo uit. En ik heb het idee dat hij dat wel een beetje onder de knie heeft of zo. Ik heb daar een beter gevoel voor.
Ja, maar je moet ook bepaalde dingen niet vergeten. Het gros van het veld kwam natuurlijk binnen door die crash van Stroll. Dat bracht die safety car op de baan en iedereen duikt naar binnen op een paar coureurs na. Norris niet, Hamilton niet, Bottas niet. Nou ja, en volgens mij nog een paar. Maar de rest ging allemaal naar binnen. En de verwachting was dat de rest van het veld nog wel een keer, twee keer naar binnen moest komen. Maar... ze konden gewoon vervolgens de race gaan uitrijden. En dat is waar de doorrijders zich op verkeken hebben. Die dachten dat er meer pitstops zouden komen, wat gewoon niet kwam.
Ik denk dat ze gegokt hebben op een tweede safety car, want dat was vooral heel logisch. En het was ook niet gek geweest dat ze een rode vlaggen situatie hadden gecreëerd. Want die auto stond daar in de Tech Pro Barrier. En dan ben je natuurlijk wel... spekkoper. Als jij denkt, ik rijd door en we rijden meer dan een ronde door.
Als die Tech Pro stuk was geweest, dan had je waarschijnlijk...
Had het vervangen moeten worden, was de rode vlag geweest. Ja. En mag jij een gratis bandenwissel doen en dan heb je wel trackpositie. Dus ik
moet zeggen, bij deze crash ging ik nog niet meteen uit van een rode vlag. Want het was ook weer niet zo'n gekke...
Nee, maar
crash,
het is
dat je denkt van,
het is een gok, ja.
Nou, maar ik denk dat de gok inderdaad al meer was geweest op een tweede safety car.
Ja, en dan waren ze... Ook dan ben je natuurlijk, heb je een hartstikke mooie positie. Want dan gaat echt zeker weten iedereen naar binnen. Maar dan heb je nog steeds je trackpositie. Dus ik snap de gok. Ik snap dat ze het ook gesplitst hebben. Dat ze het met één van de coureurs wel gedaan hebben en één niet. Bij McLaren dan in dit geval. Dus ik kan niks zeggen, tactisch gezien, hele goede zet. Jammer voor Norris, heeft het niet uitgepakt. Voor Piastri wel. En nou, het heeft voor hem wel uitgepakt. Dus goed.
Ja, alleen maar mooi. Dan nog even naar Alpine. Kwaad het erger, hè?
Ja, die reden nog steeds in Bahrein, toch?
Ja, zoiets heb ik ook gehoord, ja.
Ja. Hebben ook een Temu of AliExpress versnellingsbak gekocht, geloof ik.
Gasly dacht, ik begin er maar niet aan. Maar toch zeiden ze, nou, rij in ieder geval één rondje. Dan heb je nog iets gedacht.
Ja, voor de show. Precies. En voor de fans.
Ja, goed voor de sponsoren of zo. Namelijk, jezelf belachelijk maken is goed voor de sponsoren.
ik vond het eigenlijk toch zeer verrassend dat hij überhaupt aan de start verscheen. En niet gewoon al om de systemen in ieder geval te laten testen. Gewoon meteen voor de start al naar binnen is gekomen. Ja. Want de conclusie was al direct gewoon bij de start van, nee, dit wordt hem niet. Nee. Zet die auto dan in de pits. Kijk daar of je iets kan doen. En begin... Als je de mogelijkheid hebt, begin dan gewoon met een kleine achterstand aan de wedstrijd.
Maar dit vond ik eigenlijk in dit geval, als ze de data wel gebruiken, zeg maar, van een tweede coureur die ook rondjes rijdt. Ook al rij je helemaal achteraan.
Of 4, 5, 6 ronde achterstand, boeien. Precies. Ja,
maar wat is het voordeel van starten en dan tot de conclusie komen van... nee, het gaat daadwerkelijk echt niet.
Nee. Ja, weet je, hoe je een heel rondje in limpmode moet rijden, dan heb je die data.
Ja. Maar ja, daar heb je niet zo heel veel aan. In Alpine's geval waarschijnlijk wel, maar... ik vond het ook een hele rare keuze. Ja. En kijk, weet je, het is niet zoals in IndyCar dat als je gewoon alsnog over de finish komt, dat je alsnog punten hebt natuurlijk. Want punten staan natuurlijk bij lange na niet in. Maar inderdaad, wat Alexander zegt, de data, daar heb je wel veel aan.
En die kunnen ze echt goed gebruiken op dit moment. Ja. Want zoveel race data hebben ze nog niet met deze auto.
Nee, en het is niet heel best daar. Dus,
En nogmaals, om dan te zeggen van, waar is Ocon geëindigd? Die eindigt op 1 ronde achterstand op de 13e plek. Maar nog wel achter Magnussen met zijn 20 seconden straftijd.
Ja, precies. Dat is wel pijnlijk, hè? Ja. Ja. Maar wel voor Logan Sargeant. Dat dan weer wel. Dat doet hij dan weer wel.
Is dat een prestatie?
Ja, nou ja, Zeg het maar.
Toch jammer, Logan Sargeant van de week, dat bekt toch minder lekker dan Latifi van de week.
Precies, Latifi van de week, Sargeant van de week. Nee, Latifi van de week is beter. Ben ik het mee eens.
Ja,
dan zit het er voor deze week op, denk ik. Dan gaan we dus over 2 weken naar Australië. En dat wordt heel vroeg opstaan. Oh,
vroeg pissen.
Daar zie ik wel een beetje tegenop.
Ja, jij wel, hè?
Ja, goed. Jullie hebben kinderen, dus jullie zijn er al iets
meer gewend. Jullie kinderen zijn altijd wel vroeg wakker.
Ja, maar ik ben absoluut geen ochtendmens. Dus dan de kwalificatie is om 6 uur. Nou, oké dan. Maar de race is om 5 uur, jongens. Dat is toch echt niet te doen?
Ja, prima. Ja.
Nee.
Je kan dat, Jordi.
Ja, nee,
maar wel weer op zondag.
Dat ben ik wel blij mee. Want echt, ik heb de afgelopen 2 weken heb ik zo vaak gezegd. Ik was onder andere om de race na te bespreken op Radio Noord. En daar heb ik echt tot 3, 4 keer toe heb ik zaterdag gezegd terwijl het vrijdag was. En vrijdag terwijl het donderdag was. Ik kon het allemaal niet meer bijhouden. Dus ik ben blij dat het gewoon weer een normaal raceweekend is. Waarbij mijn hele weekendritme ook gewoon normaal is.
Ja, maar wel weer 2 weekjes wachten.
Wel weer 2 weken wachten. Maar dat
en daarna kan je gewoon opbouwen. Hè? Want daarna gaan we naar Suzuka. En dat is weer gewoon om 7 uur. Dus dan kan je langzaam maar weer opbouwen naar de betere tijden.
precies. Er komen betere tijden aan. Om het maar zo mooi te zeggen. Hè?
Ja.
Voorspellings. Arie.
Zullen we Verstappen voor de verandering op 1 zetten?
Zo. Nou, dit vind ik wel een gewaagd.
Ja, ik ga eigenlijk, doe ik gek, ik denk een Perez op 2.
Oké.
Ik denk dat hij de mood nog even vasthoudt, tenzij die auto kapot gaat. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het wel even goed blijft zitten.
Oké.
Ja, en dan zetten we Sainz op 3.
Oh, ik vind Sainz
nog
terug.
2 weken.
Is natuurlijk wel de vraag van, is hij dan op tijd hersteld?
Ja, dat gaat hij nog niet redden, denk ik.
Nou, dan wordt het Oliver Berman.
Nou, ik denk gewoon dat hij al wel terugkomt. Dat het gewoon kan.
Ik gun het hem wel, hoor. Ik gun het hem wel.
Hij liep natuurlijk gewoon dit weekend al wel weer meteen in de paddock. Dus ik denk dat hij gewoon in die auto zit. En dan ook gewoon op het podium staat.
Ik heb een video van gezien hoe die daar liep. Dat was echt... Het was een soort Barbie pop die bewegende benen had gekregen. Maar daar was ook alles mee gezegd. hij liep zo dusdanig rechtop. Ja... Ik weet niet of dat over 2 weken al... Maar ja, goed, ja. Het is, als Formule 1-coureur zijn, heb je natuurlijk wel medische staf. Dan heb ik jou daar.
Ze hebben je buikwand opengehaald, hè. Dus dat gaat nog wel even duren voordat hij wat mag. Maar ik hoop het.
Ik hoorde ook vrienden die zeiden die dat ook hadden gehad. Die waren blij dat ze na 6 weken dingen weer... zonder pijn konden doen, zeg maar.
Dus waren dat topsporters, zoals de Sainz?
Nee, maar ja, goed. Topsportprestatie is lichamelijk natuurlijk wel pittig.
Maar dus, we hebben bijvoorbeeld van een Stroll gezien die allemaal breuken had en toch gewoon in die auto zat, waarvan we dachten, die zijn eerste paar wedstrijden staat hij aan de kant.
Ja, dat is waar. Nou ja, goed, we gaan het zien. Ik durf het nog niet aan in mijn voorspelling. Maar Alexander, wat zeg jij?
Ja, 1-2 Max Verstappen, Perez.
Oh, oh ik dacht ja, Verstappen verrassend. Gewoon 1 en 2.
Nee, ja, dat zou ook wel kunnen. Nee, en ik denk Piastri. Podiumpje.
Op eigen thuis. Terrein. Die vind, eigen ik terrein. Wel, die vind ik leuk. Die ga ik, ja. die ga ik overnemen. Ik ga voor Verstappen, Perez, Piastri. Doe ik ook. Ja, die gun ik hem wel. Hij heeft nu zijn vierde plek. En dan gewoon straks
precies. Zijn mooi goede flow te pakken deze race.
Ja, ik zeg doen.
Ik zie het gebeuren.
Ja, dus nou, daar sluiten we dan maar mee af. Dan gaan we zien of we over 2 weken of we ook echt gelijk hebben. Dan na de race in Australië uiteraard ook gewoon weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.